Geliefde broeders en zusters, de apostel Paulus was een man van gebed. Een man die vurig en volhardend voor de troon van God bad. Een man die de aanwezigheid van God kende in zijn leven en door zijn leven heen. Net als de Heer Jezus Christus die altijd naar de Vader ging om te bidden, was Paulus voortdurend in de aanwezigheid van God biddende en smekende voor de troon van de Here. Als we zijn brieven wat nauwkeuriger lezen, gaan we iets zien in de gebeden van Paulus. Paulus was een man die worstelde met God. Niet iemand die af en toe een gebed naar de Here sprak, niet iemand die wat er in hem opkwam op dat moment, als hij op zijn knieën voor de Here zat, iets bad wat een, ja, dan net te binnen schoot, maar iemand die echt worstelde met God. Iemand die een brandend verlangen had in zijn hart en steeds weer bij de troon van God terecht kwam, totdat God hem een antwoord had gegeven. Paulus schaamde er zich niet voor om keer op keer weer hetzelfde bij God te brengen. Here, ik ben er weer. En u hebt me nog geen antwoord gegeven, maar ik hou niet op totdat u mijn gebeden beantwoord hebt. Vanmorgen lezen we zo'n terugkerend gebedspunt van Paulus. Hij schrijft in Romeinen hoofdstuk 1 vers 10, dan zegt hij, steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Keer op keer kwam Paulus tot God in gebed en hij riep, och Heere, als het in uw wil is, breng me dan naar Rome. Ik verlang er vurig naar, open de weg, dat ik de gemeente in Rome mag zien. Heere, ik ben er weer, er is nog geen weg geopend. Open de weg, zodat ik ze mag zien, zodat ik ze in de ogen mag kijken, zodat ik met ze mag spreken, het geloof mag delen met ze. Heere, waarom nog niet? Ik bid nu al een jaar. Heere, open de weg, dat ik ze mag zien. Hij verlangde er vurig naar om de broeders en zusters in Rome te zien. Waarom wou hij erheen? Waarom wou Paulus naar Rome? Hij kende de gemeente niet. Hij zegt zelf in de brieven dat hij ze nog niet gezien heeft, dat hij ze een keer wil zien. Waarom verlangde hij er nou om naar Rome te gaan? Het was niet alsof hij heimwee had of zulke goede herinneringen. Ja, dat hebben wij misschien, als je ergens weggaat en dan denk je ergens aan terug van, oh, ik zou die persoon graag willen zien. Ik heb hem al zo lang niet gesproken. Maar dat was het niet bij Paulus. Het was niet dat hij ze miste, omdat hij ze zo goed kende en nu geen mogelijkheid meer had om ze te zien. Een volstrekt onbekende gemeente met ja, een paar mensen die hij kende, lezen we aan het einde van de brief, maar over het algemeen, een gemeente die hij niet kent, daar snakte hij naar om ze te zien. Waarom? Het verlangen van Paulus ging veel dieper dan menselijke verlangens van heimwee of missen. Hij verlangde ernaar om naar Rome te gaan, om een zegen te zijn voor de gemeente in Rome. Dat was zijn doel. Daar kwam dat brandende verlangen naar, om een zegen voor hem te zijn. Dat schrijft hij namelijk op in vers 11 en 12. Hij zegt, want, en dat kleine woordje introduceert de reden, want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genade gave te laten delen waar u versterkt zou worden. Paulus verlangde ernaar om naar de gemeente in Rome te gaan, zodat hij enige geestelijke genade gave kon delen met deze broeders en zusters die hij nog nooit had gezien. Hij wist dat als God hem naar Rome toe liet gaan, dan zouden de gelovigen in Rome gesterkt worden in de genadegaven die hij kon delen. Want als Paulus daar naartoe zou gaan, dan wist hij dat hun geloof opgebouwd zou worden. Dat is niet het enige wat Paulus zegt. Hij verwachtte zelf ook daar gesterkt te worden. Hij zegt namelijk in vers 12, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof zowel dat van u als dat het van mij. Oftewel, de geestelijke genadegaven die Paulus daar ging brengen, als hij daar kwam, die zou hij ook ontvangen van de broeders en zusters daar. Hij wist dat als hij tussen de broeders en zusters in Rome zou komen, dat hij hun kon opbouwen en dat hij door hen opgebouwd werd. En dat was een vurige verlangen. Om daar met de gemeente te zijn, met de broeders en de zusters samen te zijn, om samen te groeien in een heilig geloof en een volle liefde in Christus. En datgene wat zij nog ontbraken, dat daar zij daarin opgevuld werden. En hetgene waar hij nog in door kon groeien, dat hij daarin opgevuld zou worden. En dat is de betekenis van de tekst van morgen. Geliefde broeders en zusters, Paulus laat zien hoe geestelijke groei werkt. En ik heb er zelf vurig naar verlangd om deze tekst vanmorgen met jullie te bespreken. Om daar te ontdekken hoe belangrijk de plaatselijke gemeente is voor de groei van elk lid van de gemeente. Zodat we samen groeien door de aanwezigheid van de geestelijke gaven. Misschien dacht je er helemaal niet aan vanmorgen. Toen je daar binnen liep en je dacht van nou, ik ga nu een ruimte binnen waar een grote groep mensen samen zit die allemaal geestelijke gaven van God ontvangen hebben door de Heilige Geest. Zodat als we samen gaan komen en met elkaar gaan spreken, dat we allemaal opgroeien en zometeen deze zaal verlaten meer op Christus lijkend. Dat is hoe Paulus de gemeente zag. Dat is hoe God de gemeente heeft gemaakt. Dat is het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Niet zozeer een gevoel, maar een werk door alle leden heen. En dus leren we dit vanmorgen. De Heilige Geest werkt een krachtige geestelijke groei in ons, wanneer we elkaar bemoedigen in het geloof, door de geestelijke genadegaven die Hij aan een ieder van ons geschonken heeft. Maar wat zijn die geestelijke genadegaven nou eigenlijk? Dat is wat we vanmorgen gaan onderzoeken. Gaan we beginnen met de betekenis van dat woord, die woorden, de geestelijke genadegaven. En dan gaan we het hebben over het inzetten van die geestelijke genadegaven. En dan gaan we kijken naar de vrucht die dat oplevert voor God en in ons leven. Dan beginnen we met de betekenis. Paulus schrijft opnieuw hier in vers 11 en 12. Hij zegt, ik verlang er vurig naar u te zien om in u enige geestelijke genadegave te laten delen, waar u versterkt zal worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat het van mij. Paulus beschrijft hetgene waar hij verlangde als het laten delen in enige geestelijke genadegave. Letterlijk schrijft Paulus hier, zodat ik geestelijke gaven aan jullie door kan geven. Of in jullie uit kan gieten. Het woord dat hier vertaald wordt met laten delen is hetzelfde woord als in Lucas hoofdstuk 11 vers 3. Daar lezen we, hij antwoordde en hij zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet het ook zo doen. Dat is een duidelijk voorbeeld. Het delen van kleding is hier duidelijk iets wat iemand heeft en de ander tekort komt. En dan deel je hetgene wat jij in overvloed aan hebt, deel je aan degene die het tekort komt. Dat is de betekenis van delen. Iemand die iets tekort heeft, waar jij in overvloed van hebt, dat deel je met diegene. Een ander voorbeeld van het gebruik van dit woord is in Efeze 4 vers 28. Er staat, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Om iets te delen met iemand die gebrek heeft. Opnieuw, het woord delen betekent dat iemand iets heeft in zijn bezit en dat vrijwillig geeft, deelt aan andere mensen. Dit is het woord dat Paulus gebruikt. Wanneer hij zegt, ik verlang er vurig naar om u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen. Paulus heeft iets in zijn bezit, iets ontvangen. Hij heeft een bepaalde rijkdom en dat zijn geestelijke genadegaven. En die geestelijke genadegave, die is hij aan het uitdelen, waar die dan ook komt. Met elke broeder en elke zuster met wie die spreekt, deelt die geestelijke genadegave uit. En nu wil hij naar Rome toe om daar ook geestelijke genadegave uit te delen. En Paulus heeft het hier niets over iets fysieks. Het is prachtig om Bijbels uit te delen, of traktaten, of briefjes, of kaarten, of wat dan ook. Maar Paulus heeft het hier over geestelijke genadegaven. Die ging uitdelen zodat de gemeente versterkt zou worden. Doe je dat ook? Doet u dat ook? Ben je voortdurend met broeders en zusters, als je met ze in gesprek bent, ben je dan geestelijke genadegaven aan het uitdelen? Is jouw leven, bestaat dat hier op aarde als het delen van geestelijke genadegaven? Sta je 's morgens op en zeg je, Heere, vandaag weer een nieuwe dag om de geestelijke genadegaven uit te delen aan broeders en zusters. Zodat zij gesterkt en bemoedigd worden in het geloof. Paulus had een rijkdom aan geestelijke schatten om te delen. En nu had hij het verlangen om die geestelijke genadegaven te delen met broeders en zusters, zodat zij ook rijk zouden worden in hetgene wat hem gegeven was. Ben je daarmee bezig? Zodat ze door de geestelijke genadegaven gesterkt zouden worden in hun geloof. Hoe vaak denken we erover na? Dat wij in een gemeente zitten om geestelijke genadegaven uit te gieten in onze broeders en zusters. Hoeveel geestelijke genadegaven hebt u, heb jij uitgedeeld deze week? Nou, dan moet je eerst weten wat hij bedoelt. Wat zijn die geestelijke genadegaven, die rijkdom die we delen en hoe delen we die uit? Nou, hij zegt om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Dat is de manier waarop je die geestelijke gaven uitdeelt. Het is niet met de handen opleggen bij mensen. Gebeurt ook in het Nieuwe Testament. Maar daar heeft Paulus het hier niet over. Het is niet dat hij 's morgens voor de gemeente ging staan. En dat hij degene was die allerlei dingen uit ging delen. Nee, hij heeft het hier over om bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Dat is als mensen, als broeders en zusters samenkomen en ze gaan het onderlinge geloof met elkaar delen, met elkaar spreken over het geloof en elkaar bemoedigen in het geloof, dan worden de geestelijke gaven uitgewisseld. Dat zegt Paulus. Ziet u wat Paulus hier beschrijft? Paulus wou de broeders en zusters in Rome ontmoeten, zodat hij ze kon bemoedigen met zijn geloof, zodat hetgene wat hij had ontvangen van God, ook van hen werd. Zodat als Paulus daar wegging uit Rome, dat je als het ware de gaven die Paulus had ontvangen, kon zien en proeven in alle broeders en zusters in de gemeente met wie hij gesproken had. Misschien denkt u er zelf al over na. Kon ik maar even een poosje met de Heer Jezus spreken? Kon ik nou maar een wandeling met Paulus maken? Of met Petrus? Of Johannes? Om iets te proeven van het geloof wat ze hadden. Die innige liefde tussen Johannes en de Heer Jezus. Zodat ik dat kon proeven. Dat het ook in mij ligt. Dat is precies wat Paulus hier bedoelt. Dat vertrouwen in Christus wat Paulus had. Dat onweerstaanbare, vurige verlangen om Christus te dienen door alles heen. Onbeschaamd Christus na te volgen. Paulus zegt, telkens als ik weer wandel. En ik kom bij broeders en zusters, dan deel ik de genadegave, zodat zij hebben wat ik heb ontvangen. En zodat ik ontvang wat zij hebben. Nou, wat zijn die geestelijke genadegaven? Ik denk de genadegave die hij hier voor ogen heeft, zijn niet de genadegave van genezing of profetie of dat soort dingen die ook genadegaven genoemd worden, of in ieder geval gaven door de geest genoemd worden in het Nieuwe Testament. Maar Paulus heeft het hier over de genadegave van hoe die met de Heere wandelde, zijn geloof, waar dat uit bestond. Paulus geloof bestond uit een sterk vertrouwen, een rust en een vrede en een verlangen naar God. Ik denk dat als je zijn brieven leest, dan zie je dat overal eruit barsten. Hij had een vol vertrouwen op de Heer. Hij was gewillig om te sterven voor de Heer. Kent u broeders en zusters die gewillig zijn om te sterven voor de Heer? Als je daarmee spreekt, dat je dan bij ze wegloopt op een gegeven moment. Je gaat weer naar huis en dan is je hart bemoedigd. En dat stoere geloof. Dat vaste vertrouwen in Christus. Paulus, in welke gemeente die dan ook kwam, deelde die gaven. Zodat de gemeente die ontvingen. De christenen om Paulus heen zagen het geloof van Paulus. En begonnen de Heer op dezelfde manier te geloven als Paulus geloofde. En dat is de genadegave waar hij het over heeft. Om de Heer te gaan geloven op de manier waarop Paulus de Heer geloofde. Er gebeurde namelijk iets wonderlijks. Het geloof in Paulus werd het geloof in de broeders en zusters om hem heen. In Hebreeën en de andere gemeenten. Of in Efeze en de andere gemeenten. Zijn vertrouwen in God werkte aanstekelijk. Werd door de geestelijke gaven hun vertrouwen in God. Iemand die in de put zat, die sprak met Paulus en daarna was hij vol van vertrouwen in de Heer. De geestelijke genadegave die in Paulus was, werd door het delen van het geloof ook de geestelijk vertrouwen in de broeder en zuster waarmee hij sprak. De rust en de vrede die Paulus had en het vertrouwen in de Heilige Geest, dat hij alles van de Heere zou ontvangen wat hij nodig had, werd het vertrouwen in de broeders en zusters om Paulus heen. Zijn verlangen naar heiligheid, nederigheid, zuiverheid. Met het verlangen naar heiligheid, nederigheid en zuiverheid in de broeders en zusters om hem heen. Want doordat het geloof van Paulus zo zichtbaar werd, werden zij gevoed door hetzelfde geloof. Ze begonnen te spreken, te geloven, te wandelen zoals Paulus sprak, geloofde en wandelde. Elke gemeente waar Paulus kwam, groeide in geloof, groeide in vertrouwen, groeide in verlangen, groeide in vrede, omdat Paulus bij ze was. En omdat Paulus de gave van de Heilige Geest ontvangen had en die kon uitdelen. Nou zeg je, dat is mooi voor Paulus. Maar dan voegt Paulus dit eraan toe. Het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Paulus' bezoek aan Rome was niet alleen de gemeente in Rome verrijken, maar ook om zelf verrijkt te worden in zijn geloof. Paulus erkende dat ook zijn geloof nog moest groeien. Dat hij ook sterker moest worden, dat hij ook meer moest groeien in vertrouwen en allerlei gaven die in het geloof zaten, daarin nog sterker moest worden. En hij wist dat er in Rome door de Heilige Geest gaven waren gegeven in de gemeente, waardoor hij opgebouwd zou worden om steeds meer op Christus te gaan lijken. En dat bedoelt hij met dat van u en dat van mij. Jouw geloof doet mij groeien en mijn geloof doet jou groeien. Als we samen met elkaar spreken, is het niet alleen, ik heb al 10 jaar met de Heere gewandeld, luister maar naar mij. Nee, luister naar mij, niet om mij, maar wat de Geest mij gegeven heeft. En ik luister naar u, ik luister naar jou, omdat de Geest aan jou gegeven heeft, zodat we samen gaan groeien en sterk worden in het geloof. Dat brengt ons bij het tweede punt, het inzetten van de geestelijke gaven. Ik hoor namelijk iemand denken, Paulus, groot apostel, u bent een kerkenstichter, een mans Gods. U hebt vele gemeenten gesticht. Wie kan u nou nog iets leren? Ik denk dat de meesten van ons zoiets hebben. Als ik Paulus tegen zou komen, dan zou ik mijn mond dicht houden en zeggen, nou, vertel het maar. U heeft die brieven geschreven, u bent vol van de Heilige Geest, u hebt machtige dingen gedaan. Ik moet van u leren. Ik zwijg, u spreekt, dan groei ik en u heeft niks meer te groeien. En Paulus zegt, broeder, zuster, ik kan van elke wedergeboren christen leren en groeien. Niet omdat zij zo slim en zo verstandig zijn, maar omdat zij de Heilige Geest ontvangen hebben. En van die Heilige Geest door de broeders en zusters, maakt niet uit hoe jong of hoe oud ze zijn, kan ik groeien. Ik heb jouw geloof nodig en als wij samen gaan wandelen, dan wil ik niet alleen maar spreken, maar luisteren. Want ik wil zelf ook groeien door jouw geloof. Door uw geloof. Broeders en zusters, Paulus was ervan overtuigd dat deze Romeinse gelovigen, die hij nog nooit ontmoet hadden, geestelijke gaven hadden die hem konden helpen in zijn wandel op aarde om de Here te dienen. Hij was ervan overtuigd dat de geestelijke gaven die de Heilige Geest deze gelovigen had gegeven, hem konden sterken. En Paulus laat hier de economie van het Koninkrijk van God zien. Dat vindt plaats in de lokale gemeente. Wanneer broeders en zusters met elkaar spreken over de Heer Jezus, over het leven, over het wandelen met God. Wanneer we eerlijk van hart tot hart met elkaar spreken. Om elkaar te bemoedigen en te doen groeien in Christus. En de Heilige Geest die is ons allemaal gegeven. En die genadegaven zijn ons gegeven niet om onszelf om te gaan vergelijken. Nou, volgens mij heb ik meer gaven dan die. Volgens mij ben ik verder dan die. Volgens mij ben ik meer gegroeid dan die. Of ben ik heiliger of liefdevoller of genadiger of wijzer dan die. Maar Heer, ik heb dingen ontvangen. En alles wat ik ben is het enige wat ik ontvangen heb. Al het nuttige wat ik heb, heb ik ontvangen van u. Maar ik zie nog zoveel nood voor groei. En dus ga je naar broeders en zusters om bemoedigd te worden in het geloof. Dan ga je groeien. Gesterkt worden in het geloof. De eeuwige winstgevende handel in geestelijke groei is niet in geld en niet in goederen. Maar in de gaven van de geest, wanneer broeders en zusters samenkomen. Dit is de marktplaats van geestelijke groei. Waarin niemand verliest en iedereen vermeerdert in rijkdom, in Christus. Het is de geestelijke marktplaats waarin iedereen groeit in geestelijke rijkdom en niemand verliest. Laat me een voorbeeld dat we allemaal misschien wel kennen. Het is woensdagavond, de gebedsavond komt. En je hebt een hele lange dag gehad. Er zijn allerlei dingen voortgekomen. En eigenlijk heb je voor jezelf al 3 excuses klaarstaan waarom je deze keer een keer over kan slaan. En op een of andere manier ga je toch. En dan fiets je of dan rij je naar huis. En dan is je hart vervuld met rust en blijdschap en bemoediging in het geloof. Je gaat de zwakjes heen, je komt machtig terug. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Het is de Heilige Geest die de geestelijke genadegaven van jouw broeders en jouw zusters gebruikt heeft om jou op te doen groeien in het geloof. Het is niet alleen maar dat God zegt, je hebt de juiste keuze gemaakt. Hier heb je nog een beloning om naar huis, blij naar huis te rijden. Nee, er is een wonderwerking wat je niet gezien hebt met je ogen. Wat je niet misschien op dat moment ervaren hebt. Je dacht, het is gewoon een gesprek, maar iemand deelt iets. En je wordt in één keer gevuld met een kracht, met een moed, met een hoop. Je groeit door het werk van de Heilige Geest. Daar in die gewone avond, waar niks glinsterde op een speciale manier, waar niemand iets zei op een machtige en krachtige manier. Maar het simpelweg delen in het onderlinge geloof van je broeders en zusters doet jou groeien in Christus. En je gaat naar huis als een iets volwassenere christen. Een iets gezondere christen. Een bemoedigde christen. God de Vader en de Zoon hebben door de Heilige Geest elke christen geestelijke gaven gegeven. Dat ontvangen we in de wedergeboren als we tot hem komen. Maar Paulus zegt ook dat we hierin kunnen groeien. 1 Korinther 14 vers 1, jaag de liefde naar en streef naar de geestelijke gaven. Oftewel, je ontvangt een onderpand aan geestelijke gaven, een beginsel aan geestelijke gaven. En als je de Heere zoekt en het najaagt, dan groei je in de geestelijke gaven, zodat je nog meer kan uitdelen. En hoe meer je uitdeelt, hoe meer je ontvangt. Dit is een investering zonder mogelijkheid van faillissement. Waarin iedereen groeit. Waarin iedereen sterker wordt. Deze gaven dragen we in ons mee door de Heilige Geest. Zelfs als je je niet zo sterk voelt. En zelfs als je in je gedachten allerlei worstelingen hebt. En als je denkt, wie ben ik? Wat ben ik? Ja, als ik Spurgeon was, nou, dan kon ik heel veel mensen helpen. Als ik de pen van John Bunyan had, nou ja, dan kon ik schrijven. Maar wie ben ik? Het enige wat ik weet is dat ik gezondigd heb. Dat Christus voor mij gestorven is. Wederop gestaan en dat ik door hem nu eeuwig leven heb. En ik worstel door het christelijk geloof heen. En ik knoei heel wat aan. En als mensen mijn huisgezin zouden zien bij me thuis, dan zouden ze allerlei op- en aanmerkingen hebben. Als ze zien alle manieren waarin ik gefaald heb. Het enige wat ik nog kan, is me vasthouden aan dat goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Ik heb helemaal niets om te delen. Misschien fluisterde dat een keer naar een broeder. Ik wou dat ik de Heere kon dienen, want ik heb allemaal niks. Ik worstel maar. Ik hou me vast. En in één keer gaat een broeder in zijn hart glunderen. Weet je, broeder, dat je mij net bemoedigde? Weet je, zuster, dat het precies hetgeen is wat ik nodig had? Ik had geen grote les in theologie of een bijbelstudie van 15 weken nodig. Ik had het alleen nodig dat er ook andere broeders en zusters zijn die krampachtig vasthouden aan Christus. Je hebt mij doen groeien in mijn geloof. Dat vasthouden is precies wat ik nodig had. Geestelijke genadegaven gedeeld. Telkens wanneer een christen een andere christen ontmoet en ze spreken met elkaar over het geloof, is er een uitwisseling van geestelijke genadegaven. Omdat de Heilige Geest nooit moe is om broeders en zusters in de gemeente op te bouwen. Elke keer als er een broeder en een andere broeder of zusters en broeders elkaar ontmoeten, is de Heilige Geest aan het werk in de harten van de gemeente. Dat zie je niet. Vaak zijn we een beetje als kinderen die een zaadje in de grond stoppen en de volgende morgen rennen we erheen. Werkt niet. Gebeurt niks. De volgende dag, maar ik wacht al 2 dagen en er is nog niks uit de grond geschoten. En 30 jaar later komen ze terug als volwassenen. Kijk die boom staan. Maar ik weet nog, pa, ik weet nog dat we dat zaadje planten. En nu moet je kijken, wat een boom. Omdat er op die eerste dag het begon te groeien. En elke keer groeide het een klein stukje verder. En uiteindelijk was het een machtige boom. elk gesprek met een broeder en zuster is geestelijke groei. Hoe meer je met broeders en zusters spreekt over het onderlinge geloof, hoe meer je groeit. Hoe minder je spreekt met broeders en zusters, hoe minder je groeit. Dat is de andere kant. Als het positief is en je haalt het positieve weg, dan heb je het niet. Dan kan je wel ergens alleen in een grot gaan wonen. Of aan de andere kant van de woestijn en dan jezelf heel heilig voelen en zeggen, ik spreek dus nooit roddel over een ander. Want je spreekt met niemand. Of ik heb nooit negatieve gevoelens over broeders en zusters. Want je hebt het nooit. Je ziet nooit een broeder en een zuster. Dan groei je dus niet. Maar hoe meer we bij elkaar zijn en over het geloof spreken, hoe meer we groeien. Ziet u het wonder? De plaatselijke gemeente van broeders en zusters is de marktplaats van geestelijke groei. De eeuwige heerlijkheid groeit in het midden van de plaatselijke gemeente. Zometeen op de dag dat de Heer terugkomt en op de dag dat we allemaal verheerlijkt worden in zijn koninkrijk en in onze nieuwe lichamen ontvangen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de heerlijkheid zien, stralen we door datgene wat gebeurd is in een plaatselijke gemeente waardoor we zijn gaan groeien en groeien en groeien. Een gesprek van 5 minuten echo door, sterker en sterker en sterker door de hele eeuwigheid. Dat is een goede reden om samen te komen, of niet? Je kan een bedrijf opzetten, de Heer daarin dienen, en dat is prachtig. En je kan de Heer daarin dienen met alles wat je hebt. Misschien kan je als Elon Musk worden. Rijkste man ter wereld. Ontelbaar veel geld. Op een gegeven moment sterf je, is alles weg. Of de Heere komt terug, is weg. Maar het gesprek wat je 's morgens bij het ontbijt met je vrouw over het geloof had, of met je kinderen over de Heer Jezus sprak, blijft eeuwig doorechoen. De eeuwige heerlijkheid groeit in de plaatselijke gemeente. Want als we hier komen als leden van één lichaam om elkaar samen te bemoedigen in het geloof, dan gaan de geestelijke genadegaven te werk. God, de Heilige Geest, is bezig in deze gemeente. Dan kan je kijken, nou, ik heb veel geleerd. Ik heb veel gedaan. Als ik naar mezelf terugkijk, 10 jaar geleden, oh, wat ben ik veranderd. Knap van mij, hè? De Bijbel zegt, nee. Het is de Heilige Geest die alles wat goed is in jou gewerkt heeft. En dat niet alleen, door de broeders en zusters om je heen. Wie ik nu ben, ben ik door de genade van God, door elke broeder en zuster om mij heen, die zich in mij uitgestort heeft door gesprekken, hoe lang of hoe kort dan ook. Alles wat jij bent, alles wat u bent. Alles wat naar Christus ruikt in je leven. Is het werk van de Heilige Geest door de broeders en zusters heen. In het woord, door het woord, in gebed, met gebed en in het delen van het geloof. Geestelijke groei gebeurt wanneer broeders en zusters simpelweg samen over het geloof spreken. Wanneer we samen groeien in Christus, met elkaar spreken, groeien we in heiligheid. In vurig verlangen, in kennis, in geduld, in nederigheid, in saamhorigheid, in genade, in vrede, in geloof, in hoop en in liefde. Dat is de manier waarop we groeien. Dat is waarom we een lichaam zijn. Ik denk soms dat we het vaker met kinderen hebben over dat de gemeente een lichaam is dan met volwassenen. Kinderen die kleurplaten, nou, het hoofd, lichaam, we hebben allemaal een lid en een deel en noem maar op. Maar eigenlijk moeten we als volwassenen daar nog meer over hebben. Want daar zijn we elke week mee bezig. We horen bij elkaar en we samen groeien door datgene wat de Heer ons gegeven heeft. En dit is de manier waarop een christen vrucht draagt. Maar er is nog een reden. Dat is ons derde punt, de vrucht. Paulus zegt namelijk in Romeinen hoofdstuk 1 vers 13, een andere reden. Hij wil groeien, hij wil dat zij groeien, maar hij wil ook iets naar de Here brengen. Dan zegt hij dit. Ik wil dat niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had om naar u toe te komen, om, hier is de reden, ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Plotseling begint Paulus het over vrucht dragen te hebben. Vrucht dragen voor de heiland, voor God, nuttig zijn in het koninkrijk van God. En Paulus zag zijn tijd hier op aarde als een tijd om vruchten te verzamelen voor zijn Heer. Om winst te verzamelen voor zijn Heer. Te zalig maken, Jezus Christus. Om zijn liefdevolle God, van wie die zielsveel hield en houdt, geestelijke vruchten te brengen. Ben je daarmee bezig? Doe je er alles aan, zoals Paulus, om een vruchtbare olijfboom in Gods koninkrijk te zijn? Denk je er wel eens over na, van wat ga ik zo meteen de Heere brengen, als ik voor hem kom te staan? Nou, we hebben het natuurlijk vaak over, ik breng niets voor mezelf, voor mijn eigen redding, en dat klopt. Maar de Heer Jezus spreekt er meerdere keren over, dat wij winstgevende christenen moeten zijn. Wat ga je zo meteen voor de Heere brengen? Als je aan het einde van je leven voor God staat, of hij komt terug. Wat breng je? Wat is het net resultaat van het werk wat jij op aarde hier gedaan hebt? Nou, dat kan je zeggen. Voor mij het enige is dat Christus voor mij gestorven heeft. Dat is het enige wat ik belangrijk vind. En dat klinkt ergens heel vroom. Want ik heb niets nodig. Maar dat is niet bijbels. En dus is het niet zo heel vroom. Bijbels gezien is het heel duidelijk dat we werken hier op aarde om vrucht te dragen voor God. Om als het ware voor hem te komen met een geschenk voor hem die wij gewerkt hebben door de kracht die hij ons gegeven hebben. Goede werken volbrengen en die bij hem aan te tonen. Niet zodat we de hemel ingaan, maar als vreugdevol dankbaarheid voor hem. Wat brengt u? Wat breng jij? We zouden er zelfs van het Nieuwe Testament een punt van kunnen maken dat de manier waarop je hier leeft en de werken die je hier doet, dat een eeuwig resultaat gaat hebben. Van hoe je in de eeuwigheid zult leven. Paulus, die was ermee bezig om zoveel mogelijk vrucht te dragen op aarde. Hij keek naar zijn leven en hij zei, Heere, elk sprankeltje energie wat ik heb, moet omgezet worden in vruchtbaar werk voor het koninkrijk van God. Nou, hoe vergaar je die vruchten? Hoe oogst je dat werk? Paulus laat zien dat hij hier continu mee bezig was. Hij verlangde ernaar om in Rome te komen, zodat hij daar ook vrucht kon dragen voor de Heer. Hij was er continu bezig om nieuwe manieren te vinden om vrucht te dragen voor God. Paulus geeft hier een voorbeeld dat we maar zeldzaam zien in onze tijd. Ik denk dat we, als we niet oppassen, in onze lokale gemeentes allemaal groepjesvorming krijgen. Nou, dit zijn de drie zusters waar ik goed mee kan. Dat zijn de vijf broeders waar ik goed mee kan. Of ik kan met deze broeder fijn spreken of met die zuster fijn samen wandelen. We hebben wat raakvlakken. Onze kinderen zijn dezelfde leeftijd. Nou, als je op die manier gaat leven, en natuurlijk zijn de mensen die dichterbij ons staan. Paulus die ook, heeft ook Timotheus en Titus, mensen waar die dichterbij staan. Maar als dat ons christelijk leven wordt, met deze drie broeders spreek ik over het christelijk geloof, dan kan je alleen maar je geestelijke gaven met die drie broeders delen. Want met de rest spreek je niet. En kunnen dus de rest van de gemeente niet groeien door de geestelijke genadegaven die u en die jij hebt. Zie je het probleem? En dan zijn er mensen aan de rand van de gemeente die misschien helemaal niemand hebben. Die door niemand gevoed worden, door niemand gesterkt worden. Omdat je persoonlijk veel makkelijker met deze mensen om kan geven. En dus eigenlijk totaal niet bezig bent met de eeuwigheid, met het koninkrijk van God. Dat de gemeente dan eigenlijk zoiets is van, ik wil fijn samen zitten en zo voel ik me geestelijk sterk. Als er broeders zijn die het altijd met me eens zijn, waar ik goed mee kan communiceren, daar wil ik alleen bij zijn. En Paulus zegt, ik verlang ernaar om nieuwe broeders te spreken. Om nieuwe zusters te spreken. Ik verlang naar een gemeente ver weg, zodat ik hen kan zegenen. Soms is voor ons misschien drie rijen naast ons ver weg. Dan kan het nog erger zijn. Dat het een ons tegen hen wordt. Wij zijn heel geestelijk, maar zij. Paulus die dacht er volledig anders over. En Paulus heeft hier het hart van Christus. Christus dacht hier volledig anders over. De Heer Jezus die wij vroom aanbidden, die liet iedereen bij zich komen. Die sprak met iedereen. Die stortte zich uit en zijn bloed uit voor elke broeder en zuster. Die had elke broeder en zuster lief. Ook al waren het niet allemaal timmermannen. Paulus hier laat zien dat hij continu bezig was om vrucht te dragen in de hele gemeente van Christus waar hij bereik toe had. Paulus laat zien dat hij een verlangen had om iedereen op te bouwen. En dat een voorbeeld is voor onze gemeente. Dat wij er bewust mee bezig zijn. Niet alleen de mensen waar we makkelijk mee spreken, die we van sinds jaar en dag kennen. Maar dat we er bewust mee bezig gaan. Wie kan ik bemoedigen in de gemeente? Welke broeders en zusters in de gemeente heb ik nou nog nooit echt gesproken? Bel ik een keer op, ga ik een stukje wandelen. Nodig ik uit voor de koffie. Ik wil het verhaal horen van mijn broeders en zusters. En dan ga je zien dat je gaat groeien in plekken in je leven waar je nog nooit aan gedacht had. Want als je altijd bij dezelfde mens bent, op een gegeven moment ben je een beetje uitgegroeid. Dan ga je het hebben over, weet je nog van toen? Was mooi, hè? Ja, was mooi. Maar je hebt de geestelijke gaven van je broeder al zoveel ontvangen, dat je eigenlijk al door elkaars geestelijke gaven gegroeid bent. Je hebt de gaven van een ander nodig in de gemeente. En als we echt ten volle willen groeien, dan heb ik al jullie gaven nodig. Ik moet met jullie allemaal spreken. En zo is het met ons allemaal. We moeten allemaal met allemaal spreken. Dat kan natuurlijk niet allemaal op één dag. Maar wel als gemeente dat we samen blijven groeien. En de reden waarom Paulus dit deed is overduidelijk. Hij zegt, als ik dat op die manier ga leven, dan ga ik steeds meer vrucht dragen. Want als ik mijn geloof in de broeders en zusters om me heen uitstort, niet alleen dezelfde drie of vier, maar iedereen, dan gaan zij groeien in het geloof. En dat erkent de Heer als vrucht voor mij, want zij gaan meer op Christus lijken. En als ik op die manier leef, gaat de hele gemeente groeien en wordt Christus verheerlijkt. Door iedereen heen. En dan kan ik datgene vermeerderen, dat ene handje zaad, wat eigenlijk maar alleen maar hetzelfde was. Het zijn mooie bloemen, maar het is maar het enige wat ik heb. Maar als ik dat bij iedereen ga zaaien, zie je het overal opkomen. Als iedereen dat gaat doen, gaan we met z'n allen groeien. Dan heeft iedereen een mooie tuin. Dan groeit iedereen in de kracht van Christus. En dat is de manier waarop God de gemeente geschapen heeft. Waarop God de gemeente neergezet heeft. Zodat we allemaal elkaar kunnen helpen groeien om samen op te groeien. Tot een heerlijke beeltenis van Christus. Ziet u? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het machtige, krachtige werk van de Geest. Het gaat niet over een gevoel hier, van nou, ik voel me vandaag zo vol van de Heilige Geest. Weet je wat een gemeente is die vol van de Heilige Geest is? Een gemeente waar elke broeder en zuster in de gemeente aan het groeien is door het onderlinge geloof. Dat is een geestvervulde gemeente. Het maakt niet uit wat voor persoonlijkheid je hebt. Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Of je iemand die heel verlegen is, of iemand die heel uitgaand en uitbundig is. Groei in het geloof. En dan worden we vervuld door de Heilige Geest. Als we het met elkaar delen, als we tijd samen besteden om elkaar op te bouwen in het geloof. Dat brengt ons bij de toepassing. Geliefde broeders en zusters, de Heilige Geest heeft ons samengevoegd als lichaam waarin we elkaar ondersteunen. Wie ga jij, gaat u deze week laten delen in de geestelijke genadegaven door het delen van elkaar met jouw geloof? Amen.